Well, thank you so much for joining us today. We love you.
Wat zijn we dankbaar voor alle kijkers van Hour of Power.
En dat is juist de kracht van mijn geloof.
God will do incredible things in your life.
Van harte welkom bij Hour of Power. Ongelooflijk leuk dat zoveel mensen kijken en in alle leeftijdscategorieën. En zometeen heb ik voor heel veel TikTok en Instagram fans een heel bijzondere gast. Maar ik ga eerst vertellen wat Bobby Schuller gaat zeggen. Hij heeft namelijk, want iedereen wil dat wel graag, vrij zijn. Hij heeft 5 adviezen om je vrij te voelen. Dus ik zou zeggen, luister even naar die boeiende preek. En dan hebben we een nieuw lied door een worship team. En dat zingt Christ Alone. En ook het koor levert zijn bijdrage. Nou, ik noem het al. We hebben de meest bekende influencer van Nederland aan tafel. Glenn Fontijn. Glenn, je hebt bijna 3 miljoen volgers op TikTok en Instagram. Zouden jouw opa en oma weten wat een influencer is?
Nou, mooie vraag. Mijn opa die volgde mij echt elke dag. Die is gestorven 4 jaar geleden, maar die was mijn grootste fan. Dus ja, ik denk het wel.
En nou, de vraag, wat is een influencer?
Ik denk dat een influencer iemand is die online content maakt en daarmee eventueel zijn brood kan verdienen.
Ja. Hartelijk welkom bij Hour of Power. En ik hoop dat je zult genieten van deze uitzending met tips en waardevolle adviezen.
This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Good morning.
And it is a good morning, and we are so happy that you're here. Welcome. You know, faith is not passive. Faith is a step out and step up. So let's act our faith today in mighty worship. Thank you for being here. We love you.
Amen. Haven's on a missionary trip in Mexico right now. So Cohen's helping us keep it real, right, Cohen? Yeah. Let's pray. Father, thank you so much for calling us into your house. We pray that this time, this would really be a sanctuary for us, many of us going through difficult things and challenges. Lord, we're grateful that we can gather here and just take a break from the many stresses and difficulties of life and come here to just lift up your name. This is for an audience of one. We're coming to glorify the name of Jesus Christ. And Lord, we thank you, thank you, thank you for all you've done. And it's in your name we pray. All God's people said. Amen.
Amen. Turn to the person next to you and say, God loves you, and so do I.
You paid it with your final breath.
Would you open your Bibles with me to 2 Samuel 6:12? Now King David was told, "The Lord has blessed the household of Obed-Edom and everything he has because of the ark of God." So David went to bring up the ark of God from the house of Obed-Edom to the city of David with rejoicing. When those who were carrying the ark of the Lord had taken six steps, he sacrificed a bull and a fattened calf. Wearing a linen ephod, David was dancing before the Lord with all his might. The word of the Lord. Thanks be to God.
Oh,
Glenn, ik heb uitgekeken naar ons gesprek, want ik heb het grootste respect voor mensen die miljoenen volgers krijgen via TikTok en Instagram. Je hebt er bijna 3 miljoen. Laten we eens even kijken naar de jonge Glenn als influencer. Daar gaan we het even over hebben hoe het allemaal begon. We kijken even naar een prank video van jou.
Thanks, bro. Got you.
Als je er nu naar kijkt, wat denk je dan?
Ja, leuke tijden. Ik acteerde mijn video's. Ik pakte heel veel views daarmee. En veel bekendheid. En veel kinderen vonden het ook superleuk. Dus leuke tijd.
Waarom zijn zoveel mensen, ook jongeren, gebrand op zoveel mogelijk volgers op Instagram, TikTok en andere kanalen?
Nou ja, ik denk dat als influencer dat je heel veel vrijheid creëert voor jezelf. Wat ik zelf ook heb. Tenminste, als je daar inkomsten kan mee genereren. Alleen, iedereen probeert het nu. Ik heb het echt. Ik ben ermee begonnen ongeveer 7 jaar geleden, vooral op TikTok. En toen was ik eigenlijk een van de eerste die daar echt snel mee groeide. Dus dat was vooral mijn voordeel daarin toen. Mijn doel was, toen ik met social media begon, om eigenlijk gewoon heel veel kinderen blij te maken met content. En ik had ook zo'n whiteboard boven mijn bed gezet met 1 miljoen volgers. En daar heb ik 5 jaar lang naartoe gewerkt. En dat is toen gelukt, wat heel mooi is. En ja, ik vind het vooral erg leuk om heel veel kinderen en vooral jongeren te entertainen erin. En daarmee nu eigenlijk het positief mee te kunnen beïnvloeden.
Ja. Maar als je ziet hoeveel tijd kinderen en jongeren doorbrengen op hun iPad, iPhone, noem maar op. Dat is ongekend, hè? Dat is 4 uur per dag meestal.
Ja, klopt. Ja, ik zeg altijd van waarschijnlijk spreek je, tenminste zie je TikTok nog meer dan je ouders. Dus eigenlijk is TikTok bijna je opvoeding. Het is ook wel belangrijk wat je eigenlijk op je For You page ziet. Dus stel je ziet alleen maar video's die slechte invloed op je kunnen hebben, kan het ook wel niet heel fijn of goed voor je zijn, denk ik. Dus daarom probeer ik nu met mijn nieuwe video's die ik nu maak. Ik maak nu minder grappige video's. Ik maak ze nog wel. Maar ik probeer nu meer mijn content te richten op mentale video's. Dus waar mensen iets aan kunnen hebben, jongeren. En ook een beetje geloof erbij. Dus eigenlijk een beetje het positieve in de wereld te kunnen brengen.
Want vorig jaar gebeurde er iets. Je was in Spanje en je zag een TikTok-filmpje. Dat ging over geloof. En toen dacht je, verrek.
Ja, ik was in Spanje in de zomer. En ik scrolde op mijn For You-page. En ik zag wat video's over, over God en over christelijke geloof. Maar ik wist er nog helemaal niet veel van af. En ik vond het eigenlijk al best wel veel passen bij mijzelf. Ja, gewoon hoe ze over dingen dachten en zo. Dus ik ging mij daar onbewust meer in verdiepen. Dus ik kreeg steeds meer video's te zien over het geloof. En dat vond ik superleuk. Dus ik had toen ook een bijbel besteld. Een klein bijbeltje.
Ja, en wat ik zo grappig vind. Jij bestelde de bijbel precies in de alleroudste vertaling. Tegen wat hele plechtige
ook zo'n klein, echt zo'n klein boekje. Ja, dus ik kon het helemaal niet goed lezen.
Ja,
Maar dat vond ik heel lastig. Dus ik heb het geprobeerd te lezen toen. En dat ging best wel.
Wat ging je lezen eigenlijk?
Ja, een beetje het verhaal over Jezus en zo. Maar het was best wel stoffige tekst. Dus ik vond het moeilijk te begrijpen. Tot ik eigenlijk wat meer mensen over sprak. En toen dacht ik van, er zijn eigenlijk meer vertalingen over de Bijbel. En dat heeft mij nu naar een betere Bijbel gebracht.
Betere Bijbel.
Ja, waar ik meer op kan staan.
Je bent ook in Spreuken aan het lezen.
Ja, vind ik een mooi stuk.
Ja, vind ik fantastisch. Wat een wijsheden, hè?
Ja, ik ging ze pas ook voorlezen op mijn Instagram-stories. En ik dacht echt van, ik vind het mooi om met jongeren te delen wat ze erin zeggen en wat ze erover zeggen. Ja. En het is ook allemaal best wel, nou, niet logisch, maar vanzelfsprekend hoe ze het erin zeggen. Dus dat vind ik wel mooi.
Ja, we hebben een paar filmpjes van jou achter elkaar gezet. Dus we gaan eens kijken naar jouw geloofsvideo's.
Als wij met de bus gaan, dan relaxen we. We vertrouwen de buschauffeur. Maar we hebben geen idee wie die is. Als wij met een vliegtuig gaan vliegen, we chillen, we slapen, we relaxen. We vertrouwen de piloot, maar we hebben geen idee wie die is. Als we met een schip gaan varen, dan chillen we ook, we relaxen ook. Maar we hebben geen idee wie de kapitein is. We vertrouwen hem wel. Waarom zou je dan ook niet God vertrouwen in het leven? Hij heeft alles onder controle. Relax gewoon. Stress niet zoveel. Is nergens voor nodig. Alles komt goed en alles is op de juiste timing ook in je leven. Dus maak je geen zorgen. Het komt allemaal goed en alles gebeurt precies zoals het moet lopen. Misschien is het soms raar en denk je van waarom gebeurt het zo? Maar later ga je beseffen, oh ja, het moest wel gebeuren. Anders was ik hier nooit gekomen. Dus vertrouw God en relax. En jouw taak is dat je meer mensen mag vertellen over de goedheid van God. En ik snap het, waarschijnlijk kom je ook gewoon niet je bed uit, omdat het gewoon zo zwaar, moeilijk en pijnlijk is. En dat is logisch. Maar wat een zegen dat je de pijn niet alleen hoeft te voelen, maar met God. Als jij oprecht in God gelooft, waar maak je dan zo zorgen over? En? Waarom stress je? Dat is niet nodig. Ik snap het, hè. Ik bedoel,
Het is moeilijk allemaal. En ik weet dat je er ook niet van kan slapen. Probeer het gewoon stap voor stap. Je hebt geen haast. Hij heeft ook geen haast. Jij wel. En het komt er echt wel. Ik beloof het. En hij ook. Maar alleen als jij erin gelooft. De weg is al uitgevogeld. Voor jouw succes, voor jouw droom. Waar maak je zorgen over? Stress niet zo. Dat is niet nodig. Ik geloof in jou. Hij ook. Geniet van je dag. Ciao.
Hoe reageren, want heel veel jongeren die hebben niks met christelijk geloof. Zeggen ze, Glenn is gek geworden of valt het mee?
Nou ja,
je hebt nog steeds bijna 3 miljoen volgers. Dus
klopt, ja, ja. Ik heb al genoeg mening over me heen gehad. Dus ik dacht van ja, ik kan het er wel overheen hebben. Ja. Als mensen iets van vinden. En ik dacht ook van ja, weet je, ik volg gewoon mijn intuïtie. Ik moet het gewoon doen. Dus ik ga het gewoon delen en ik zie al wat er gebeurt.
Ja. Hoe heeft het geloof, want je bent een jong gelovige. Je bent nog maar net begonnen aan die reis. Hoe heeft dat jouw leven veranderd?
Nou, ik was al best wel een positief ingestelde jongen, maar ik ben nu wat meer helder in mezelf, wat relaxter. En ja, ik heb gewoon meer houvast nu aan God en ja. Het leven. Dus
ja, leg dat eens uit, hou vast aan God.
Dat alles gewoon goed komt en dat je niet hoeft te stressen over dingen. Dat is nergens voor nodig. En dat je gewoon moet geloven in jezelf, alles gebeurt met een reden en ga gewoon door.
Ja, 2000 jaar geleden kwam Jezus naar deze aarde. Heb je al ontdekt waarom die kwam?
Ja, het is de Zoon van God. hij is gestorven voor onze zondes. Ik leer er nog elke dag superveel over Jezus, dus ik, ja.
Ik vroeg, wie heeft de meeste volgers?
Jezus.
Ja, precies. Ja. Niet een paar miljard mensen volgen hem elke dag op een andere manier, mm-hmm. maar wel door in hem te geloven, in zijn woord, zijn Bijbel te lezen. Wat vind je zo boeiend aan het christelijk geloof?
Misschien past het wel gewoon heel goed bij mij. En toen ben ik meer erin gaan verdiepen en dacht van, hey, dit is eigenlijk wel iets wat ik mooi vind. En ja. Laat ik maar daar meer over gaan leren. Ja. Ik post nu ook best wel veel video's over het geloof. Over ja, mentale gezondheid. Ik heb nu ook een podcast over. Dus ik wil niet in één keer mensen in hun gezicht gooien van... hey, dit is dat, dus bekijk het maar. Weet je wel. Dus ik moet gewoon rustig aan doen. En ik moet ook niet mensen pushen om het geloof te kunnen accepteren. Zoiets handig natuurlijk.
Over 10 jaar ben je dominee, toch?
Ja.
Hey, leuk even terugkomt op influencer. Ik vind het razendspannend, want daar verdien je gewoon je brood mee.
Ja, zeker.
Hoe doe je dat dan?
Door sponsordeals krijg je dus geld. Wat mensen ook denken is dat TikTok betaalt. Dat kan, maar mij betalen ze niet. Dat kan je krijgen door gifts eventueel. Maar ik ga geen gifts vragen of geld vragen aan mijn volgers. Dat vind ik niks voor mij. En ja, dus ik verdien eigenlijk geld door sponsorships, door commercials die ik maak dan met mijn productieteam eventueel. En dan ja, en soms optredens ook.
Ja. Je bent ook DJ.
Ja, ik zing en ik doe DJ een beetje. Ja.
Je zei net iets dat raakte me wel. Dat je zegt, zoveel jongeren hebben mentale problemen. En daar wil ik juist wat voor betekenen. Maar wat merk jij?
Nou ja, ik merk sinds corona dat iedereen, tenminste iedereen, gewoon veel jongeren meer in zichzelf zijn getrokken. Ik ook. En dat niemand meer echt praat over zijn gevoelens. Dat iedereen maar het leven mooi moet zien en ja, een beetje voor jezelf die dingen moet houden. En ik denk als mensen zoals ik daarover kunnen praten open, dat het ook wat normaler kan worden voor de jongeren om over hun gevoelens te kunnen praten, hoe ze zich voelen. En ja, social media zie je alleen maar de positieve kanten van. Niet echt de negatieve kanten. Want ja, als je scrollt denk je van waarom zou ik negatieve dingen willen zien? Want ik heb wel genoeg dingen aan mijn hoofd.
Wat zie jij bij jongeren van jouw leeftijd?
Eenzaamheid, depressie. Ik denk dat die twee wel het belangrijkste zijn waar ik op wil focussen. Veel jongeren voelen zich alleen.
Waarom is dat? Je hebt toch,
ik denk door social media, dat ze zeg maar in plaats van dat ze naar hun vrienden gaan, lekker op social media gaan scrollen of dat ze hun gaan facetimen. Is dat of gaan gamen thuis.
Een nepwereld dus.
Ja, het is eigenlijk wel een nepwereld. En het wordt alleen maar erger, denk ik. Ook voor de kinderen. Bijvoorbeeld, vroeger speelde ik met Lego toen ik 7 was. Nu zitten ze op mijn telefoon te scrollen. Ja. Kijk ze naar mij.
Ja. Ja, ik zag net een grafiek dat 100 jaar geleden besteden mensen 61% van hun tijd aan familie en vrienden. Nu is het 61% aan online bezig zijn. Ja. Dus er is een enorme verandering opgetreden. Dan denk je, waar zijn we mee bezig? We zijn eigenlijk alles kwijtgeraakt. We zijn familie kwijtgeraakt, vrienden kwijtgeraakt. Alles is online. En wordt dat nog steeds erger, denk je? Wordt het groter nog? Of?
Nou, je hebt nu ook AI. Dat wordt ook alleen maar erger, denk ik. Ja. Dus ja, je zou het niet moeten negeren. Maar het is wel minder voor het sociale leven, denk ik, ja.
Ja. Ga je naar een kerk?
Ik ben gisteren voor de eerste keer naar de kerk geweest.
Joh.
Ja, vond ik heel mooi. Ik ga vaker.
Ja, wat vond je er mooi aan? Vertel eens even wat je ervaarde. Je kwam binnenlopen.
Nou ja, de laatste keer dat ik naar de kerk was geweest, was echt wel, denk ik, 10 jaar geleden.
Ja.
Ik ben in 24. En De reden dat ik was gegaan is dat een vriend van mij, die vroeg me mee. Ik dacht van, weet je, waarom ook niet? Dus ik was meegegaan en ik vond het heel mooi. Ik vond het een mooie preek die hij had gehouden. Dus ja, ik vond het heel erg mooi wat ze zeiden en het voelde gewoon heel erg warm van binnen. Dus ik vind het fijn om daarheen te gaan, ja zeker. Ja,
nou, mooi dat je zo... Want eigenlijk wat jij nou beschrijft, Glenn, is dat je met een geloofsreis bezig bent. Tussen 1 en 10. 10 is het hoogste cijfer dat je kunt krijgen op je geloofsreis. En 1 is het laagste. Waar ben je ergens?
Ik denk bij een 3. Ik bedoel, ik kan er nog heel veel over leren. Ik ben voor mijn gevoel goed bezig en ik doe het gewoon op Gods timing.
Ja, Gods timing. Ja. Ja. Als je nou een jongere op straat tegen zou komen. Je zei, joh, Glenn, ik volg jou. Tegenwoordig heb je het over God en geloof. Maar ja, joh, dat is toch niet voor mij. Daar heb ik toch niks aan. Wat zeg je dan? Kijk, daar staat hij.
Het is een eigen keuze om te gaan geloven. Het moet ook niet gepusht komen. Dus als je zelf denkt van, hey, ik heb dat nodig, probeer het. Nooit geschoten is altijd mis. Dus ja, why not?
Ja, geloof is eigenlijk heel bijzonder, Glenn. Want je gelooft in iets wat je niet ziet. En van, God is niet zichtbaar. Hij is wel aanwezig, maar niet zichtbaar. Feit is dat Jezus op deze aarde is geweest. Feit is dat er 1,4 miljard mensen op deze wereld zijn die in hem geloven. Als je hem zou ontmoeten, wat zou je dan tegen hem zeggen, tegen Jezus?
Bedankt voor alles. Ik bedoel, kijk, mijn gevoel naar God is eigenlijk een soort van liefde. Je kan het niet zien, maar je kan het wel ervaren. Dus dat is wat ik nu ervaar. En dat voelt heel fijn. En ik kijk uit naar meer. Ja. Hoe ik weer ga groeien.
Je bent zo onder de indruk van je geloof, maar ook van Jezus, dat je hem op je been hebt getatoeëerd.
Ja, klopt.
Indrukwekkende.
Ja, het leuke ervan is, ik had hem eigenlijk gedaan. Ik heb hem echt 4 jaar geleden op mijn lichaam getatoeëerd, toen ik nog niet echt gelovig nog was. Maar ik vond het gewoon eigenlijk iets heel moois.
Oh ja?
Ja, ik weet niet waarom ik het heb gedaan. Ik denk precies om die reden van, hey, ik vind het mooi eruit zien. Ja. Maar ik wist niet echt veel nog over Jezus.
Ja.
Ja.
En nu staat hij op je
been. Staat in mijn been.
En die gaat er niet dan?
Nee, zeker niet.
Die gaat er niet. Zeker niet. Op achter je oor staat believe.
Ja.
Geloof. Wat betekent dat?
Geloof in jezelf, geloof in God.
Ja.
Ja.
Believe in the God.
Ja.
Who believes in you.
Precies.
Geloof in God, in jouw geloof. Wat is je droom?
Mijn droom was 1 miljoen volgers halen. Dat heb ik nu... Ja, dat is echt zo. Mijn droom was echt mijn grootste droom. En dat heb ik nu 2 jaar geleden behaald. En sindsdien was mijn droom een beetje vervaagd. Ik dacht van, oké, wat ga ik nou doen? En ik was echt aan het zoeken van, wat waar ik nou echt... Ja, mijn plezier uit. En toen ben ik een beetje gaan zoeken van... Nou, misschien is het wel leuk om jongeren te helpen eventueel. Of iets te doen met mijn bereik. Ik krijg heel erg veel plezier als ik andere mensen kan helpen. En als ik dat kan doen door zo'n groot bereik, ja, dat zou super top zijn. Dus het is een beetje mijn nieuw doel, merk ik.
Ja, wat voor reacties krijg je overwegend?
Ja, heel veel goeie. Mensen dachten ook dat ik juist voor de views deed, dit.
Ja, dat heb ik gelezen. Ja, Glenn, lekker zeg je. Ja. Je bent nu met je geloof, maar dat is om meer views te krijgen.
Nou ja, ik heb al best wel veel views gehaald in mijn leven, dus ik doe het niet voor de views. En ik doe het juist echt voor de mensen die kijken. En sommige mensen willen dat niet geloven, dat staat echt aan hun. Maar ik heb ook niks echt te verliezen of zo. Ik bedenk van, ja, als ik dit doe, dan doe ik het gewoon echt voor hun en ook voor Jezus.
Ja. Wat denk je dat Gods droom voor jouw leven is?
Goeie vraag. Voor mijn gevoel is mijn droom in mijzelf vrijheid in het leven en gelukkig zijn. En ook niet stressend door het leven gaan. Gewoon weten dat alles goed komt en doorgaan.
Ja, ik wil je ongelooflijk bedanken dat je hier je verhaal wilde vertellen. Ook over je geloofsreis. Ik vind het ook heel knap dat je niet bang bent om te zeggen, ik geloof. En dat draag ik uit. En dat hebben we hartstikke hard nodig in dit land. Ben ik nog iets vergeten te vragen?
Ik zou niet weten. Nee, in ieder geval bedankt voor de uitnodiging. Ja. Superleuk.
Heb ik mijn werk goed gedaan?
Zeker.
Oké. Hey, wij zijn ook influencers bij Hour of Power. Want kijken elke zondag 100.000 mensen. Dus daar zijn we ook erg blij mee. En we hebben ook iets voor jou. Als herinnering aan deze uitzending van Hour of Power. Alsjeblieft.
Dankjewel. Wat mooi. Ik hou hier echt van.
Ja?
Jazeker. Dit past echt wel bij mijn sieraden. Ik bedoel, ik krijg hier ook een kruisje.
Ja?
En dit is volgens mij een armband.
Ja.
Even kijken. Dan hoort hij denk ik zo, toch?
Nou, het staat hartstikke goed. Het is als gegoten.
Dankjewel.
Nou, wij nemen afscheid van je. En dat met een filmpje als we Glenn in het bos tegenkomen.
Sinds wanneer ben ik christelijk geworden? Nou, het is eigenlijk meer de vraag van waarom ben ik christelijk geworden? Nou, daar komt ie. Er gebeuren heel veel vervelende en nare dingen in heel de wereld. En dat kan eigenlijk jou uit balans brengen. En sowieso is het leven niet makkelijk. Het is allemaal best wel moeilijk en ingewikkeld. En ik merk dat als je in iets gelooft, of het nou voor jou iets anders is dan het christendom, het geeft ook meer houvast in je leven.
Kijk, ik kan nog heel veel dingen vertellen over het christendom, maar daar ben ik echt uren bezig. Maar dit is even kort gezegd iets heel erg moois voor mij, waar ik veel steun aan heb in moeilijke en zware tijden.
Welcome. We're so glad you're here. Would all of you, let's stand together. We're going to say this creed together as we do every week. Hold your hands like this as a way of receiving from the Lord. Let's say this together. I'm not what I do. I'm not what I have. I'm not what people say about me. I am the beloved of God. That's who I am. No one can take it from me. I don't have to worry. I don't have to hurry. I can trust my friend Jesus and share his love with my neighbor. Thanks. You can be seated. Let's talk today about the importance of being peculiar, a peculiar people, of being maybe a little bit weird, or as young people might say, a little bit extra, a little bit different, a little bit outside of the norm, a little bit socially awkward on purpose, being uncommon. Today, I want to talk about the importance for your life of being uncommon. These characteristics, I believe, are necessary and helpful in your life. Yes, they're helpful in your business. Yes, they're helpful in your ministry. Yes, they're helpful in your parenting. They're helpful in the organizations you run. They're helpful in the goals that you achieve. But in particular, the importance of being uncommon, of not fitting in, of being peculiar, of being a touch odd, these things are very, very important when it comes to the spiritual life. Because who here knows the spiritual people are a little bit off? And not only that, I believe this is a key to being a happy person. It's a key to being a successful person. It's a key to being a free person. And so in a way, to become like Christ, there is a part of us that has to become, I guess you could say, comfortable with being uncomfortable. And why? Because of rewards. Now, don't fool yourself. Jesus likes using rewards as a motive. When I memorized the Sermon on the Mount all those years ago, that was the thing that stood out the most to me, was how often he said, what reward will you get? What reward will you get if you do this? What reward will you get if you do that? Here's the reward you'll get if you do this. There is a reward. There are uncommon rewards for uncommon people. There are extraordinary rewards for extraordinary people. Uncommon people get uncommon rewards. That's right. So let's get those rewards. Let's get it. Let's get it by getting freedom today. Freedom, freedom. We're going to get some freedom. Now, King David, a central character in the Bible, has captured the imaginations of people for a long time. For me, thinking about King David, one of the reasons King David stands out to me a lot is he has quite a number of flaws. He does a number of things that don't seem good or right. And yet, unlike many of the other kings and people in the Old Testament in particular, God seems to have extra grace, even extra favor for David. He seems to lift up David more than everybody else. And I think it's worth meditating and asking the question, if that's true, why does that happen for David unlike a lot of the others? What is it about David that seems to really get a hold of God's heart? What is it about this king that does this? It's a deep mystery I still haven't gotten to the bottom of, and you can take it or leave it. Take it with a grain of salt or leave it. But I heard this from Juan Carlos Ortiz, who mentored me all those years ago. And this strange idea he presented was that there are three types of sin. The first type of sin is the sin of the flesh. That's the sin everybody can see. That's stealing, right? That's whatever, getting drunk or doing some kind of visible, obvious sin. Old days they used to say, don't smoke, don't drink, don't chew, don't go with girls that do, you know, or whatever. You know, the obvious, not all of those are sins, but... Then there is the sin of the mind. A sin of the mind is something that we're also taught not to do, but it's more veiled, right? That's envy. It's contempt, bitterness, a deep unforgiveness. Maybe it's a spinning your mind in fear. Maybe it's pride and ego. Maybe it's lust, right? These different feelings that we have, that are in our head that we think about, the sin of the right? The Ten Commandments, the last one is, do not covet. Thou shalt not covet. It's a sin of the mind. But then Juan Carlos said there's a third, and that is the sin of the spirit. And this is one that cannot be written down in writing because it's just between you and God. And this is the weird one. It's between you and God. That nobody else would ever know. You would never get in trouble for it. But somehow you know. And to Juan Carlos, this was the worst kind. This is Moses when God tells him to speak to the rock, but instead of speaking to the rock, he hits the rock like he did the first time. And by the way, he hits the rock twice, so it's almost like he gets a second chance to not mess up. And what's even weirder about that story is the miracle still works. The water still comes out of the rock. God still provides the water. And nobody seems to know, and yet Moses knows. And you remember the punishment for that spiritual sin? He couldn't enter the promised land. That was the one. So I think, going back to David, the reason, maybe, this is just me talking, that David had such favor with God is I think he cared more about the spiritual sins than he did about the flesh sins, which were numerous. David cared more about pleasing and honoring God and lifting up God and being in God's presence than he was managing his own behavior. Take that or leave that. Today, Hannah read a story about the establishing of Jerusalem. Beautiful story. Goes like this. King David unites the tribes of Israel. They take Jerusalem from the Jebusites, and now it's time to bring the Ark of the Covenant into the city of Jerusalem, into the city of David. He's converted the fortress into his palace. They're going to bring the Ark, the throne of God. God sat upon the throne, the Ark of the Covenant, between the cherubim. And wherever the ark was, God was. So David decides to put the Ark of the Covenant on a wagon and have it pulled by ox because it's very heavy. But there's a problem with that for those of you who are scholars. The Torah says specifically that the Ark can only be carried by Levites and they have to be carried by hand on poles. So I don't know if David didn't know that or if he was in a hurry or maybe it was too heavy, but for whatever reason, the Ark is placed on this wagon and it's moving along on Bronze Age roads, right, which are made of dirt. So what's happening is this cart is probably going, bop, 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 bop. So they're already broke the rule by not carrying it. But now you can almost picture like God sitting on the throne going, it's not appropriate, you know. And here's the ark bouncing around down the road. It finally gets stuck. And a guy, captain, in the army of Uzzah, a lot of people think it falls and he catches it. It also could be more that it gets stuck like in a pothole. And Uzzah, just to add insult to injury, kind of decides he's going to kind of like shove the wagon out, right? And immediately when his hand or his shoulder or whatever touches the ark, he dies. And this dark sort of emotional blanket comes over everybody because they were excited about bringing it. And everybody's like, oh my gosh, what's going on? Terrifying. King David is afraid and angry at God, and they don't know what to do. And so they decide to put the Ark of the Covenant in one of the guy's houses. Obed-Edom. I think Edom is a Hebrew for guinea pig. Because they want to see what happens to this Ark and to Obed's family. So they put the Ark in Obed's house for about 3 months, there it sits, and the Bible tells us, who knows, that Obed's house, we don't know what this means, but was extremely blessed. So that could be money, it could be health, it could be life, it could be something, a lot of good was happening. And they took from that observation, hey, the ark is good, we just broke the rules. Let's obey the rules, let's treat it sacredly, let's do it the right way. Let's do it the way it's supposed to be done. And so this time, these 30,000 men in this parade, every 6 feet, they stop and they make a sacrifice. They carry the ark on poles instead of on the thing. And King David, who likely the first time was dressed as a king and was all decorum and was marching like a military, now, to add respect, he's dancing and praising and he's dressed as a, who remembers? The choir remembers because they already heard the sermon. He was dressed as a priest. That's right. Dressed as a priest in linen with an ephod. And he's dancing like a wild man. Excited that the presence of God was coming into Jerusalem. And everybody's celebrating. And cakes and bread are given out. And gifts are given to the people. And there's much rejoicing. Here's a key observation from this story. King David sees dancing, praise, singing, and music as respect. Well, here's another way. We can invert that. David saw the lack of dancing, the lack of praise, the lack of carrying it on sticks, the lack of dressing like a priest as disrespect. And desired to dance with all of his heart before the presence of the Lord, even though it was unbecoming of a king. You see? Who pointed that out? Well, his wife, Michal, who was a princess. She was the daughter of the wicked King Saul, the foolish King Saul. Now, she was raised that kings dress like kings, and kings present like kings, and they have decorum, and this kind of thing. And here she sees her husband, the new king, dancing like a wild man. There's one point, apparently, where a bunch of girls are hooting and hollering at the king. He didn't like that. And she says something to the degree like, oh, my king, who is dressing and dancing like a half-naked man before the slave girls, or something like this. Doesn't like it. What does King David say? I will celebrate before the Lord. I will become even more, can you say it aloud? A little louder, like, yeah, okay. Then this, and I will be one more. humiliated in my own eyes. This is a king of Israel. You see? This is why God loves David so much. This is why, this is it, right here. Even if I look stupid, even if I look ridiculous, how do I please God? That is the question. That's a question. I think this is the spiritual life. Finding the strange balance between being principled and being wild. Finding the strange balance between the depth of the word and the fire of the spirit. When I was at Oral Roberts University, the college I went to is a Pentecostal Christian college. And can I tell you, there was a lot of wind, a lot of fire, a lot of dancing in the aisles, a lot of speaking in tongues, a lot of praising aloud, a lot of jumping up and down, a lot of dancing, a lot of prophecy, a lot of crazy stuff, a lot of weird stuff. And can I tell you, when I was there, I thought to myself many times, I wish this was a little more rooted. I wish we need some rules around here. We need some principled people. We need to just sit down and talk, right? And then later, I went to Fuller Theological Seminary. And how many of you know? There were a lot of students working on their Greek and their Hebrew and their doctrine and their all the stuff. And many times I thought, we need a little fire here. You can't read your way to heaven. You can't read your way to victory. You can't read your way to overcoming, to being a flame for the Lord. You need some fire in here. And so I think there is something. I think there's something to that balance. But can I tell you, I think in the church today, we need more fire. Why fire? Why be a flame in life? Why go for it? Why be uncommon? Why be deeply principled and wild? Why be weird? Why be a peculiar people? Why? Here's why. Because uncommon people get uncommon rewards. Crazy people get crazy good rewards sometimes. The glory-seeking, people-affirming, people-pleasing life, here's what it gets, people-sized rewards. That's what Jesus tells us. That's the reward you get for pleasing people. Here's what people rewards look like. It looks like this. Play a little golf clap. All right? That's what you take to your grave. But pleasing God gives us God-sized rewards. This is what we need in life. God-sized rewards. Which, aside from salvation, are miracles, open doors, God-sized rewards are opportunity, God-sized vision, fresh vision for your life, God-sized goals, healing, provision, lifelong friends that will help you along the journey. That's what God has for you. Well, you have to break free. You got to break free. Break free. We love people, we help people, we serve people, we forgive people, we encourage people, we serve people, but do not be controlled by people. Be controlled by the Lord. Amen? And you'll be free. You'll be free. So let's get free. All right. Here's some things. A little smorgasbord of Bobby's ideas for you for a little bit of freedom from people, okay? Number one, don't let little things cheat you out of big opportunity. We do this. I do this a lot. We all do this very often. So, little story, a woman I know well, when she went to her daughter's wedding, she was really excited about that moment where you take, you know, you get your daughter ready for her wedding. You help her put her dress on and help her do her hair and makeup and make her look right and give her a hug and pray with her. Well, there was another woman from the groom's side, an old lady, who wanted to get her hair done before the wedding and asked this woman, can you take me to get my hair done? And that process got delayed and delayed and delayed to the point where she missed out on helping her daughter get ready for the wedding. That's the end of the story. Now, we resonate with that, don't we? Very innocent. In the desire to help someone that's almost a stranger, you are unable to be there for the person when they need you the most in a precious and special way to you also. You know, don't let little things cheat you out of big opportunity. Don't say yes when you don't have a yes to give. All right, number two, practice a positive no. You know, you can say no in a positive way. Isn't that nice? A no seems like it's always going to be negative, but it's not. Here's how you do a no the right way. you give a positive no. A positive no looks like this. Yes, no, yes. It's like a no sandwich. Yes, no, yes. So you're hiring for someone. Someone applies for a role. Yes, you're a talented person in this way. No, I don't think you're a good fit for this role. But yes, we have somewhere else we'd like to put you. Or same thing where you're not hiring them. Yes, you're a talented person. You have some skills. No, I don't think you're a good fit here. But yes, I have some things you could work on where you might be ready for this role by next year. You see what I'm saying? How that's still a no, but it's a positive no. Okay, so work on that. You can say, you can practice other no's, like, I don't think so right now, but if I change my mind, I'll call you and let you know. See, it's not that hard, but it feels hard. Okay, it's a positive no. Respect yourself by being honest. Don't leave people hanging. Why do we say no to so many people that we love and care about? Why do we say no to so many things? It's so we can say yes to the good things. We say no to the good things so we can say yes to the great things. Okay? You guys say no to me all the time. I say no to you. It's fine. All right. Number three. This one is worth the price of gold. This one, if you're sleeping, wake up. If you want to write something down, write this down. I don't know what it is about this idea. I've been practicing this for 2 years from Benjamin Disraeli, one of my all-time favorite quotes. Never complain, never explain. Try this. This is good. There's something of self-respect in this and dignity that is very hard to... It's weird how often we're always trying to explain everything to everyone, even though they're not asking for an explanation. Next one. This is a good one. Become unoffendable. Become unoffendable. You want to please God? Just forgive people. It doesn't mean that what they're doing is okay or that, but forgive them. Let it go, especially with strangers. And one of the best things you can do to help people change, to become the wonderful creatures that God has created them to become, is to forgive them. I was with a friend of mine years ago, and we were standing in line somewhere or something. Some guy, I think he got us mixed up with someone else, came up and gave this gnarly insult to both of us. And my response immediately was my fists tightened up and my teeth clamped and my brow furled and my heart rate went up and I was ready to let go or fight or something. I don't know. And my friend, seeming unscathed, looked at him and he goes, "That's interesting." And the temperature went to zero. And I looked at my friend and I thought, "Wow, that's interesting. That's a good phrase. That's interesting. That's a good thing to say. If someone you don't know or you don't care, just that's interesting." It was amazing. And I've used it ever since. Here's what Jesus says. Blessed are you when people insult you. Why are you blessed when people insult you? Here's why. Because they can see you. You see? If people can't see you, they can't insult you. But people see you, so they're going to insult you. That's part and parcel. So don't get angry over words when people insult you, especially if it's because of your faith. Don't get angry over words. Why? Because anyone who can make you angry with words can control you. Get angry if someone gets physical. Get angry if someone steals from you. Get angry if someone betrays you. But if a stranger says insulting words to you, you can forgive. You can forgive them and move on and ask that the Lord would help you. Amen. You can say what? That's interesting. Look, there's always going to be bullies. There's always going to be racists. There's always going to be bad ideas. There's always going to be liars. Last one, don't judge. Just don't judge people. Unless God's put you in an office of judgment where you have to do that, and if you are in that role, judge with grace, judge with love and kindness, be gentle on the person. But in general, let God do the judging. You don't need to judge people. Here's why. Because when we judge people, it makes us hard to be that wild, principled person we're called to be. The more we judge, the harder it is to let loose a little bit. The more we judge others, the more we judge ourselves. The harder we are on others, the harder we'll be on ourselves. You guys remember Simon Cowell from American Idol? Who here has heard Simon Cowell sing? Anyone? You will never hear Simon Cowell, the vocal critic, you'll never hear him sing. Why? Why? Because everybody will do what? They will judge. Everybody will blow out the magnifying glass, any note, anything. See, this is a principle. When we judge, we cannot sing, we cannot dance, we cannot be wild, we cannot break things, we can't go on adventure, we can't be outside the box, we can't take a risk, we can't mess up. The more you judge, the more common you become. The more you judge, the more ordinary you become, you see. And so your life gets smaller and smaller. Don't let your negative judgments get bigger than your dreams. Just like David, honor God with your life. Do whatever you can to honor God, even if you look a little crazy sometimes, even if you look a little weird. Just honor God with your life. Just say in your heart, Lord, all I want from life is to honor you. Amen. Raise your hands with me like this. We thank you, Lord, that all we need is in you. We decide today to leave behind all of our burdens and bondage to people pleasing, and we decide today, God, that we want to honor you with our lives. We thank you, God. We love you. And I ask in Jesus' name that every person here would leave with freedom, would leave with healing, would leave with forgiveness, would leave refreshed and renewed. Lord, we thank you, and we ask it in the strong name of Jesus. And all God's people said, amen. And now the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift his countenance upon you and give you his peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Vijf waardevolle adviezen en tips van Bobby Schuller. Ik vond 4 en 5 wel erg goed. Mensen vergeven en niet oordelen. Nou, daar hebben we allemaal onze handen vol aan. Volgende week weer bijzondere gasten bij Oudvouwer. Patricia en Per van Rosmalen. Zij verloren hun zoon, hun sportieve zoon Koen. Een bekende snowboarder die naar Nieuw-Zeeland ging om daar op de hoogste bergen te snowboarden. Naar zijn appartement liep, werd aangereden en dat leidde tot een dodelijk ongeval. Hoe verwerk je nou het verlies van je enige kind? En wat betekent God dan in zo'n situatie? Daarover praat ik volgende week. Naast natuurlijk mooie muziek en een preek van Bobby in Hour of Power.
Kijk volgende week weer naar Hour of Power. Al onze uitzendingen zijn terug te kijken op hourofpower.nl. Hier vind je ook onze webshop. Blijf in contact met ons via social media of mail ons. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.